Quest. De Tilburg University Podcast. Science Quest.
Dag luisteraars, welkom bij Science Quest, de podcastserie van Tilburg University. We gaan het hier hebben over de liefde. Het is 10 jaar geleden dat Tinder werd opgericht en wat vroeger het hofmaken heette, is nu veranderd in swipen op je iPhone.
Of ik wel eens gebruik maak van een dating-app? Nou, ik moet eerlijk toegeven dat ik het wel een keer nogal een zatte bui heb gedownload. En dan vind je het gewoon grappig om met vriendinnen wat te swipen, maar echt voor een serieus iets gebruik ik het eigenlijk niet.
Hoe is de stand van de liefde in het derde millennium? Snakkelen nog net zo naar als vroeger? Iedereen lijkt er naar op zoek, maar hoe kun je het vinden? Daarover praten we eerst met Tila Pronk, universitair docent sociale psychologie, ook wel Dr. Love genaamd. Zij publiceerde over liefde en over hartstocht. Zij was in 2021 docent van het jaar van Tilburg University. En daarna gaan we in gesprek met docent Tess van der Zanden. Die vertelt over wat je absoluut wel en niet moet doen als je online een liefde zoekt. Tot slot een wandeling met theoloog professor Willem-Marie Speelman. Hij meent dat we misschien wel helemaal niet zo hard naar de liefde moeten zoeken om gelukkig te worden. Mijn naam is Tineke Bennema, ik ben wetenschapsredacteur. Dag Tila, welkom. Fijn dat je mee kan doen. Dr. Love, hebben mensen liefde nodig?
Ja, mensen hebben absoluut liefde nodig. Dat staat als een paal boven water. Is overigens heel erg lang genegeerd in de wetenschap. Liefde was echt een ondergeschoven kindje. Werd gezien als een heel erg soft onderwerp, niet serieuze wetenschap. En het belang van de liefde werd ook eigenlijk heel lang ontkend. Tot pak een beet zo de jaren 60, 70. Toen is er veel onderzoek gedaan in eerste instantie bij apen. Wat er bijvoorbeeld gebeurde bij als je babyaapjes ging scheiden van hun moeders. En wat gebeurt er met ze als ze helemaal alleen zonder soortgenoten opgroeien. Mm-hmm. En toen vonden onderzoekers al heel snel dat dat desastreus is voor dieren, voor groepsdieren, om helemaal alleen op te groeien. En toen was voor het eerst een soort van besef, dat contact met anderen, soortgenoten, in het geval van die aapjes dan, is essentieel. En dat is heel snel gebleken dat dat ook voor de mens geldt, want de mens is ook gewoon een groepsdier. Wij functioneren niet alleen en als wij afgesloten zijn van contact met anderen, vooral het contact met dierbaren, heeft dat hele ernstige gevolgen voor ons welzijn, voor ons mentale gezondheid. We worden eerder depressief, we kunnen verslavingen eerder ontwikkelen, maar ook onze fysieke gezondheid. We worden gewoon sneller ziek als we geen contact hebben met onze dierbaren. En we sterven zelfs op een jongere leeftijd als we eenzaam zijn.
Ja, dus het is niet gek als mensen naar de liefde op zoek gaan.
Nee, dat is echt niet voor niets echt een instinct van mensen om op zoek te gaan naar betekenisvol contact met anderen. Dat kan natuurlijk op heel veel verschillende manieren. Dat kan ook via een vriendschap of via met je buren of noem maar op. Maar het contact met een liefdespartner, dat is eigenlijk een hele efficiënte manier om dus dat gevoel van kwaliteit van je sociale netwerk te krijgen.
En is het nu inmiddels in de wetenschap een erkend gebied? Het wordt meer onderzocht?
Ja, gelukkig is het inmiddels een omarmd gebied door psychologen, maar ook biologen, cognitief psychologen, noem maar op. Dus inmiddels is het eigenlijk best wel een populair onderwerp om onderzoek naar te doen en wordt dat belang ook steeds meer erkend. Binnen de wetenschap, helaas, is dat, vind ik dat nog niet voldoende bijvoorbeeld in de politiek. Dus dat is een beetje mijn persoonlijke, niet eens mijn persoonlijke, maar dat is wel een belangrijke missie voor mij, dat het ook echt duidelijker wordt in de samenleving en in de politiek dat de liefde essentieel is voor de mens. En dat dat ook betekent dat we daarbij eigenlijk ook wel hulp zouden kunnen gebruiken.
Ja, oké. Er moet meer aandacht aan worden besteed.
Ja, absoluut. Ja.
En hoe is het gesteld met de liefde in Nederland?
Ja, dat is best een lastige vraag. In eerste instantie zou ik zeggen prima, in die zin dat mensen, hele grote groepen mensen, fijne, goed functionerende relaties hebben. Van de mensen die nu relaties hebben, is de kwaliteit in het algemeen hoger dan de kwaliteit van liefdesrelaties een aantal decennia geleden. Dat heeft te maken met het feit dat wij vandaag de dag veel meer keus hebben als het aankomt op de liefde. we kunnen makkelijker uit elkaar gaan. En het voordeel daarvan is natuurlijk dat als je een niet functionerende relatie hebt, zelfs een relatie die misschien schadelijk is voor jou persoonlijk, dat het makkelijker is om daaruit te stappen. Dat is natuurlijk heel goed nieuws, dat mensen niet vastzitten in een slechte relatie. Het nadeel daarvan is dat er ook veel minder mensen relaties hebben. Er zijn vandaag de dag meer singles dan ooit in Nederland, maar dat zie je in heel veel verschillende westerse landen. En dat is eigenlijk niet zo goed nieuws, want die toename aan singles, dat zegt dus iets over dat mensen moeite hebben met de zoektocht naar de liefde. Want als je die singles vraagt, ben jij vrijwillig single of zou je eigenlijk liever een partner willen? Dan zegt veruit het merendeel van de singles, als het zou kunnen, dan zou ik eigenlijk nu liever wel een relatie hebben.
Je zegt de kwaliteit is beter geworden van die relaties. Tegelijkertijd scheiden we veel meer dan vroeger. Dus is het in zijn algemeenheid dan toch niet slechter geworden?
Nou ja, ik denk dus dat de relaties die blijven bestaan, die wel kunnen functioneren en ook om kunnen gaan met de uitdagingen van deze maatschappij, die dat kunnen doormaken en dat mensen samen kunnen blijven, die relaties zijn eigenlijk in de regel hartstikke sterk. Dus heel veel mensen zijn, als je het geluk hebt dat je dat aan kan om in deze maatschappij een relatie te hebben, dan ben je eigenlijk beter af dan een aantal decennia geleden. Maar ja, je hebt dus tegelijkertijd heel veel mensen die veel meer moeite hebben om A, de liefde te vinden en B, ook die liefde te behouden als ze dan wel iemand hebben gevonden.
Ja, maar is daar ook dat veel meer eisen dan vroeger of is dat niet zo?
Ja, absoluut. Ja, de functie van een liefdesrelatie en vooral ook van een huwelijk bijvoorbeeld is echt gigantisch veranderd de afgelopen decennia. Als we het praten over de jaren 40, 50 was het huwelijk eigenlijk nog een hele zakelijke aangelegenheid. Je trouwde met iemand gewoon eigenlijk omdat het verwacht werd van je omgeving, van de maatschappij, van je familie. Heel vaak was dat ook nog eens met iemand die een bekende was van de familie. Was het een soort, niet soms echt een gearrangeerd huwelijk of gewoon iets wat goed was voor de families. Dus het was eigenlijk een praktische verbintenis. Je had elkaar ook echt nodig. En later, zo rond de jaren 70, 80, kwam het aspect liefde om de hoek kijken. Dus was het belangrijk dat je iemand vond die, ja, op wie je ook echt dol was en die waar je van hield. Mm-hmm. En vandaag de dag zie je dat we niet alleen maar iemand willen waar we van houden, maar we willen ook heel graag iemand die heel veel verschillende functies kan vervullen in ons leven. We willen iemand die onze beste vriend kan zijn, en een fantastische sekspartner, en een inspirator, een coach, iemand die ook nog heel goed in de keuken is. Noem maar op. Dus we hebben een enorme eisenlijst als het aankomt op onze huidige of toekomstige partner. Ja.
Ja, dus we zijn veel kritischer geworden in onze relaties, in onze liefdesrelaties dan vroeger.
Absoluut, ja. We zijn veel en veel kritischer. De lat ligt veel hoger. En daarom is het dus ook veel moeilijker geworden om een partner te vinden. Want vind maar eens iemand die aan al die eisen voldoet. En ook als je dan iemand hebt, dan is het eigenlijk ook makkelijker om die relatie te verbreken. Of makkelijker, aantrekkelijker misschien. Omdat je denkt, misschien is het toch wel iemand die alles heeft wat deze partner heeft, maar dan ook nog X, Y en Z. Dus we verbreken relaties in die zin ook sneller.
Ja, en er is natuurlijk Tinder bijgekomen in de afgelopen 10 jaar. Het is 10-jarige bestaan. Dus mensen hebben ook veel meer keus. Is dat een goede ontwikkeling?
Nou, nee. Dat is een korte antwoord daarop is nee. Dat is eigenlijk geen goede ontwikkeling. Ook dat heeft wel twee kanten. Want keus aan de ene kant is heel fijn voor de mens. We houden heel erg van keus. Als je mensen de keuze geeft, het maakt eigenlijk niet uit of het gaat over bijvoorbeeld verschillende keuze in potjes jam in een supermarkt. Keuze tussen verschillende soorten verzekeringen. Als je heel veel keuze hebt, denk je, dat geeft me een gevoel van vrijheid. Ik ben zelf de baas. Ik kan kiezen wat goed bij me past. Dus in eerste instantie vinden we dat aantrekkelijk. Maar vervolgens, als we dan moeten gaan kiezen, dan zien we dat er twee dingen gebeuren. Ten eerste duurt het zoekproces veel langer, logischerwijs. Je hebt veel meer keuzes. Je moet eerst alles gaan afwegen, wikken en wegen. En dat kan leiden tot een staat van verlamming. Dat je het eigenlijk gewoon even niet meer weet. Van wat zal ik nou kiezen? Ik weet niet al die keuze. En dat is het eerste effect, die verlamming. En ten tweede zien we dat als we mensen uiteindelijk wel kiezen voor iets, voor een product, een verzekering of dus een partner, dat mensen vervolgens minder tevreden zijn met die keuze. Omdat ze weten dat ze heel veel alternatieven niet hebben gekozen. En dan hebben ze een soort van spijtgevoel bij. Van ik heb nu wel deze persoon of dit potje zem gekozen. Maar dat betekent tegelijkertijd dat ik dus heel veel keuzes ook afwijs. En was dat nou wel zo verstandig? En uit mijn eigen onderzoek blijkt dat dit proces van die de keuzeparadox noemen we dat, dat dat ook speelt bij online daten. Dus dat mensen daardoor eigenlijk verstrikt raken in hun in al die opties. En dat dat ze ook echt verlamt en ook leidt tot een soort van negatieve psychologische staat. Dat mensen worden een beetje depressief van al die keuze.
Keuzestress en ook in de liefde.
Ja, zeker.
Hoe moeten we dat dan aanpakken met die liefde? Hoe worden we daar gelukkig in? Vertel het eens, Dr. Love.
Ja, een million dollar question is dat. Hè? Hoe worden we nou gelukkig in de liefde? Als mensen dat aan mij vragen, dan is het eigenlijk het antwoord heel complex. Ik kan daar heel veel dingen over zeggen. Maar er is één ding wat ik heel graag wil meegeven. En dat is dat mensen eigenlijk veel meer controle hebben over hun geluk in de liefde dan ze vaak zelf denken. Mensen denken heel vaak van ja, maar ik kom gewoon niemand tegen die goed bij me past. Of als je in een relatie zit, ja, maar mijn partner, die moet dat en dat en dat veranderen. En dan word ik gelukkig met deze relatie. Dus we wijzen heel erg veel naar de omstandigheden. Of naar de ander als we praten over ons liefdesgeluk. Maar uit heel recent onderzoek blijkt dat de belangrijkste voorspeller voor ons eigen liefdesgeluk zijn onze eigen acties. Dus als je in een relatie zit en jij vergeeft je partner of je offert iets op van jezelf voor die partner of voor die relatie, zijn dingen die jij doet, die jij zelf actief doet voor die relatie, dat zijn de dingen die jou zelf gelukkig maken. Mm-hmm. Dat heeft natuurlijk ook te maken met dat het zijn weerslag heeft op je partner en op je relatie. Maar het zegt dus ook iets over dat we eigenlijk bereid moeten zijn en in moeten zien dat wij zelf moeten gaan geven, zowel als single als in een relatie. En dat zal echt een verschil gaan uitmaken in onze ervaring van geluk in de liefde.
Helder. Dat is een goede boodschap voor de mensen die op zoek zijn, of in ieder geval al een relatie hebben, om het goed te houden, denk ik.
Ja.
Oké, dankjewel. Tot slot hebben we nog een vraag aan jou voor onze rubriek De Pot en Boekenkast. Heb je nog een aanbeveling voor onze luisteraars voor een boek of een podcast die je absoluut gelezen of gehoord moet hebben?
Oh ja, zeker. Er zijn heel veel. De liefde is natuurlijk een onderwerp wat heel erg aansprekend is. Waarschijnlijk ook heel veel boeken over, heel veel podcasts. Ik ben zelf echt een podcastluisteraar. Mijn favoriete podcast over de liefde is de podcast van Esther Perel. Where Should We Begin heet dat. En dat is een podcast waarin zij gesprekken opneemt. Zij is een relatietherapeute en zij voert hele mooie gesprekken met mensen over hun relaties. Dus dat vind ik zelf heel leuk om naar te luisteren. En als je meer wetenschappelijk geïnteresseerd bent, er is ook een podcast dat heet De Slimste Liefde. Is gemaakt door Diederik Jekel en Thomas Kammaert, twee vrienden. En zij bekijken de liefde eigenlijk ook een beetje met een wetenschappelijke bril. En dat is ook een hele leuke podcast om naar te gaan luisteren als je meer wil weten over de wetenschap achter de liefde.
Heel veel dank, Tila Pronk, universitair docent sociale psychologie. Dankjewel.
Dankjewel.
Dan gaan we naar Tess van der Zanden, die onderzoek doet naar online dating. Maar laten we eerst even luisteren wat onze studenten denken van digitaal daten in deze reportage gemaakt op de campus.
Of ik wel eens gebruik maak van een dating-app? Nou, ik moet eerlijk toegeven dat ik het wel een keer nogal een zatte bui heb gedownload. En dan vind je het gewoon grappig om met vriendinnen wat te swipen, maar echt voor een serieus iets gebruik ik het eigenlijk niet. Of het mogelijk is om iets serieus te vinden? Nou, ik denk het eigenlijk wel. Het zou echt wel kunnen. En je hebt natuurlijk met iemand wel een gesprek, alleen het ligt ook een beetje aan je eigen insteek. En op het moment dat je het niet fijn vindt om met iemand te praten die je niet kent, en dat je niet echt het vertrouwen in hebt, dat je niet eens zeker weet of het diegene is, dan moet je daar wel zelf echt tijd en moeite in stoppen, wil je daar wat serieus uit kunnen halen, denk ik. Nou, echt afknappers van het online daten als je iets tegenkomt, is als iemand zichzelf gewoon heel erg graag laat zien op foto's, of iets te overdreven meteen het gesprek begint, dan denk ik ook wel een beetje waar is je respect en je waarde. En dat is gewoon, dan weet je ook wel meteen de intentie waarom zij op zoek zijn of op zo'n dating-app zitten. Dus ik denk dat hele intense en dat vooral dat uitlokken naar bepaalde reacties, dat is waar ik echt niet van hou. Ja, ik denk ook al spelfout zou kunnen afknappen, ja. Want laat wel meteen zien op wat voor niveau iemand is en of dit ook echt tijd en moeite in stopt. Nee dus.
Nou, of ik wel eens gebruik heb gemaakt van een dating app. Nou, soms wel, maar inderdaad meer gewoon lekker als we met vrienden zijn voor de grap. Als we aan het suipen zijn of gewoon meer als spelletje. Maar of ik daar echt iets serieus mee wil, dat denk ik niet.
Nou, ik heb Tinder wel op mijn telefoon staan. En soms als ik me verveel, dan ga ik wel swipen. Maar het is niet dat ik dan daarop inga als er een match is of ga messagen. Dus op die manier maak ik niet echt gebruik ervan om mee te online daten. Maar het is meer een, ja, als entertainment een beetje kijken, ja. Foto's met veel filters of onduidelijke foto's. Of maar één foto. Ik denk dat dat wel, ja, je moet wel gewoon een goed beeld hebben van die persoon.
Ja, zou ik wel gewoon liefst fysieke ontmoeting hebben. Al denk ik wel van, stel dat iemand, dat je iemand online moet, is daar ook helemaal niks mis mee of zo. Eén foto, dan denk je al gelijk, oh hier. Of dat je dan de helft van het gezicht zo ziet, dan denk je ook wel, hier klopt iets niet. Of als iemand rokend of zo erop staat of zo, of dat soort dingen, dat vind ik ook niet echt heel nice.
Science Quest.
Dag Tess, welkom. Als we zo onze studenten horen, dan gebruiken ze online daten wel, maar nemen het eigenlijk niet serieus. Ze vinden een echte ontmoeting toch de beste manier om aan een geliefde te komen. Maar dat is natuurlijk de moeilijkheid om ze te vinden. Kan je iets vertellen over online dating? Wat is de populariteit op dit moment?
Nou, ik zou niet zeggen dat online dating echt op zijn retour is. Want ook de voorspellingsmodellen, bijvoorbeeld uit Amerika, die ja, laten ook zien dat de verwachting dat het aantal online dates alleen maar toenemen de aankomende jaren. En dat kan er ook mee te maken hebben dat eigenlijk steeds meer mensen in Nederland, of nou ja, Nederland, maar ook in de VS bijvoorbeeld, single zijn. En de verwachting is ook dat het eigenlijk alleen maar toe zal nemen de aankomende jaren.
Ja, ja.
En dat komt denk ik ook een beetje doordat de normen en waarden van mensen veranderen. Meer zelfstandigheid. Misschien ook meer focus op andere dingen als carrière maken en dat soort dingen.
Ja, minder huisje, boompje, beestje zoals vroeger.
Ja, dat denk ik wel. En we leven ook natuurlijk gewoon nog steeds in een digitaal tijdperk wat nog steeds meer toeneemt. Dus ik verwacht eigenlijk ook alleen maar dat die aantallen zullen blijven groeien wereldwijd.
Mm-hmm. Ja, ja. Dus wat die studenten lieten zien, dat was dus een beetje dat alsof ze zich aan het amuseren waren met Tinder. Maar goed, dat kan geen representatief beeld zijn.
Nou, ik kan me wel voorstellen dat mensen misschien niet per se bijvoorbeeld op Tinder gaan omdat ze echt het idee van, oh, ik moet nu of ik wil nu per se een romantische relatie vinden, maar wel heel veel mensen of singles ook, die zitten wel op de apps. En dan kun je natuurlijk wel toevallig iemand tegenkomen. Ondanks dat het misschien niet in eerste instantie niet je intentie was. Mm. Dus ik denk het aantal gebruikers zal sowieso toenemen. Mm-hmm. Hoeft daardoor natuurlijk niet per se te betekenen dat al die gebruikers ook serieus op zoek zijn naar iemand. Mm-hmm. Dat blijft natuurlijk lastig te zeggen. Met welke motieven mensen eigenlijk op zo'n app gaan. Ja, ik denk als je het vergelijkt met bijvoorbeeld tijdens corona, dan zag je ook wel dat mensen vaak tijdens die lockdowns ook wel met andere redenen ook op die apps gingen. Mm-hmm. Dus inderdaad was het ook veel meer om te socializen en om meer gesprekken te voeren met mensen, meer contact te hebben. Mm-hmm. En daar zag je dus inderdaad ook dat er toen meer swipes op een dag waren dan ooit en dat er veel langere en meer gesprekken werden gevoerd.
Dat
er ook waren bijvoorbeeld ook videogesprekken op Bumble bijvoorbeeld die echt toenamen. Mm-hmm. Veel vaker dat mensen hun profiel gingen updaten. Mm-hmm. En ik denk wel dat mensen nu dat wel weer met iets andere reden gaan gebruiken dan tijdens corona.
Mm-hmm. In welk opzicht?
Dus misschien minder echt om te socializen, maar wel ook een beetje als een spelletje. Mm-hmm. Juist met apps zoals Tinder natuurlijk wel. Ja, het is eigenlijk een vleeskeuring en mensen vinden het eenmaal leuk volgens mij om anderen te zien en te beoordelen.
Yeah.
Dus ik denk niet dat het echt op zijn retour is. Wel kan ik me voorstellen dat mensen dat het nu natuurlijk gewoon veel meer offline gezocht wordt naar een partner.
Yeah. Yeah,
aantal precies. Opties op een online app of een online site zijn gewoon aanzienlijk groter. Dus.
Ja, ja, je hebt er veel beter bereik natuurlijk. Hè? Je hebt veel meer keuze uiteindelijk. Ja,
ja, precies.
Ja, ja. Nou, je hebt ook dus onderzoek gedaan naar een manier waarop mensen zich presenteren en wat er allemaal fout kan gaan en wat er goed kan gaan. Wat zijn de do's en wat zijn de don'ts als je op een online dating gaat storten?
Ja, dus mijn onderzoek vooralsnog ging vooral ook inderdaad over die eerste fase op online dating, waarin je een profiel maakt en jezelf presenteert. Omdat mijn achtergrond ook wel meer in het talige zit, heb ik me vooral ook gefocust op de profieltekst. Ik kan me voorstellen dat vooral mensen die op de app zitten denken van hun tekst. Het gaat toch vooral om de foto's. Mm-hmm. In onze studie kwam ook wel naar voren dat de foto's zijn wel het belangrijkst, trekken vaak de eerste aandacht en zijn de belangrijkste voorspeller voor aantrekkelijkheid. Mm-hmm. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel sites waarin ook de tekst bijvoorbeeld een prominentere rol speelt. En ook op apps als Tinder is natuurlijk ook wel een profiel tekstje aanwezig. En we zagen daar wel dat mensen wel daadwerkelijk aandacht schenken aan die tekst. En die tekst ook wel echt gebruiken om een indruk te vormen over mm-hmm. Wie je bent, je persoonlijkheid, maar ook over hoe aantrekkelijk ze je vinden. Mm-hmm. Humor kan bijvoorbeeld helpen, en dan vooral positieve humor die veel mensen aanspreekt. En taalfouten vooral niet. Mm. Kan minder aantrekkelijk gevonden worden. En dat komt vooral door de bepaalde associaties die mensen hebben met taalfouten. Je hebt natuurlijk op zo'n datingprofiel gewoon heel weinig informatie tot je beschikking. Yeah, yeah. Om een indruk te vormen.
Yeah.
Dus al die informatie kan eigenlijk heel overdreven leiden tot heel overdreven impressies om een beeld te kunnen vormen van.
En als je dan taalfout maakt, dan denken mensen meteen van die is niet slim genoeg of zo.
Een beetje afhankelijk van de soorten fouten. Dus we hebben ook in ons onderzoek gekeken naar verschillende soorten fouten. Dan had je echt meer de fout als het DT-fout of verkeerd als dan gebruiken. En dat associeerde mensen inderdaad vooral met minder intelligentie. En over het algemeen is intelligentie ook een belangrijke voorspeller voor aantrekkelijkheid. Mm-hmm. En dan had je ook juist slordigheidsfouten. Wat dan vooral weer invloed had op hoe serieus mensen daten nemen of hoeveel moeite ze hebben gestoken in het creëren. En dat werd ook minder aantrekkelijk gevonden als mensen die meer van dat soort slordigheidsfouten maakten.
En dat gaat dus over de tekst. En wat zijn de do's en don'ts bij foto's maken? Zijn die belangrijk trouwens?
Foto's zijn heel belangrijk. We hebben niet in ons onderzoek heel uitgebreid gekeken echt naar de do's en don'ts van foto's. Uiteindelijk is toch nog steeds... vinden veel mensen het belangrijk dat hun partner knap is. En dan zou ik zelf ook zeggen, niet te veel mannen met foto's met vissen bijvoorbeeld. Dus dat het wel iets wat je hoort, dat niet een beetje een afknapper is.
Met vissen, wat is daar? wat doen ze dan?
Ja, dan hebben ze een vis gevangen en dan gaan ze daarmee op de foto poseren.
Grote vissen neem ik aan.
Voor de gebruikers van Tinder, die zullen het wel herkennen. Mm-hmm. En ook niet met te veel filters.
Je zei in het begin al dat online daten toch eigenlijk wel is toegenomen. Hoe verwacht je dat de toekomst eruit gaat zien van online daten? De studenten die zeiden al van ze vinden fysiek contact belangrijker. Dat zei Tila Pronk eigenlijk ook. Kan je daar iets over zeggen?
Ik verwacht en hoop eigenlijk wel dat er wat ietsjes minder nadruk komt op het snel swipen en het vleeskeuren. Want je ziet ook wel uit onderzoeken dat mensen die dating apps gebruiken misschien vaak wat minder gelukkig zijn. Of wat meer altijd bezig zijn met zichzelf vergelijken. En ook kritischer zijn in hun keuzes. Omdat je eigenlijk altijd het idee hebt van er is misschien een aantrekkelijker iemand als ik verder swipe.
Een
beetje het idee van partner choice overload. Dus dat je eigenlijk te veel keuze hebt, waardoor je dan uiteindelijk niet echt tevreden bent met de keuze die je maakt. Mm-hmm. Ook een van de onderzoeken die Tila Pronk heeft gedaan met een collega. Mm-hmm. Dat mensen ook wat pessimistischer zijn over of ze een succesvolle relatie gaan vinden. Mm-hmm. En wat je dan ook wel nu als tegenreactie een beetje ziet, is dat er ook apps zijn die wat meer, dat noem ik dan slow dating apps, tegenover de misschien meer fast dating apps zoals Tinder. Mm-hmm. Dus wat meer inspelen op heel bewuste keuzes maken. Iemand gewoon één match per dag laten zien en dan een uitgebreider profiel bijvoorbeeld. Mm-hmm. Niet te veel inderdaad in de online dating omgeving blijven hangen, maar bijvoorbeeld ook een app dat je niet gaat chatten, maar je krijgt een profiel, je kan zeggen of je diegene leuk vindt of niet. En als je elkaar allebei leuk vindt, plan je gelijk een een date in, een face-to-face date.
Ja,
ja. Dit is wel een beetje een tegenreactie die je nu ziet, wat denk ik wel, wat wel positief zou kunnen zijn. Mm-hmm. Natuurlijk nu nog niet helemaal duidelijk wat echt die uitwerking daarvan is. Ik ben zelf nu ook wel met onderzoek daarnaar bezig van, oké, heeft het uiteindelijk echt een positieve uitwerking op hoe mensen zich voelen? Mm-hmm. Maar ik kan me wel voorstellen dat het wel goed is om ook weer even een stapje terug te zetten naar niet alleen maar als een spelletje mensen swipen, maar ook wel echt bewust nadenken over of diegene echt bij jou past.
Ja, en om dan die keuzestress waar Tila het over had te vermijden. En je noemde het partner choice overload.
Ja, ja.
Mooie uitdrukking, keuzestress. Oké, helder. Dankjewel, Tess van der Zande. Zij is universitair docent van onze universiteit. Dan nu door naar collega Femke Trommels, die filosoferend over de liefde de volgende reportage maakte. Kom er maar in, Femke.
Ik loop hier in het mooie Warandenbos bij Tilburg University, wederom in de regen. Dat lijkt erbij te horen bij de rubriek De Wandeling inmiddels. En ik loop hier samen met theoloog Willem-Marie Speelman.
Goedemorgen.
Goedemorgen Willem-Marie.
Een heerlijke wandeling en lekker fris. Ja.
Ja, en wij gaan het dus hebben over de liefde. En ik ben wel benieuwd hoe jij daar als theoloog tegenaan kijkt, tegen de moderne liefde.
Nou, dan spreek je wel iemand die daar onnoemelijk veel ervaring in heeft. Ik weet niet eens hoe je op Tinder kunt komen, of hoe dat heet. Maar ik heb daar geen ervaring in. Maar ik vind dat lastig, want vroeger ook met die contactadvertenties, je schrijf je eigenschappen op. Van, hey, ik ben een man, ik ben zo oud, ik zie er zo ongeveer zo uit. Ik speel piano, ik ben theoloog. En dan moet er iemand zeggen van, oh, dat vind ik leuke eigenschappen, die wil ik wel. Maar het grappige van liefde is dat het juist vaak met mensen gebeurt die je in één oogopslag ziet en je denkt van, nee, daar hou ik van. En daarna pas ga je vragen, hoe oud ben je eigenlijk? Wat speel je misschien muziek? Dus die eigenschappen komen daarna wel. Je wordt niet verliefd op eigenschappen, je wordt verliefd op iemand. En ik spreek dan die grote woorden als ziel uit. Hè? De persoon zelf. Daar word je verliefd op, of daar geef je liefde aan. Je kunt ook aan dingen wel liefde geven, of aan eigenschappen wel liefde geven. Met zorg, hè? Piano spelen, maar weer als voorbeeld te geven. En dat geeft ook wel liefde. Maar als ik iemand zou zoeken om liefde te hebben, nou ja, ik ben niet geneigd om dan dat via internet te doen. Ik veroordeel het niet, maar en ik weet ook dat er hele mooie relaties uitgekomen zijn, maar
zou niet de meest logische
Nou, je moet ook een heleboel wegswipen. En dat is ook weer zo naar. Dus,
ja.
Ja, als theoloog moet ik eigenlijk beginnen met, want ik wil het straks ook hebben, gewoon ook als mens in mijn eigen persoonlijke ervaring. Maar als theoloog kijk ik naar liefde vanuit de theologie. En dan is liefde een goddelijke, een theologische deugd. Dat is een moeilijk woord, maar het is een theologische deugd. Er zijn geloof, hoop en liefde. Die drie ken je wel, hè? En dat zijn nou typisch deugden. Kijk, hardlopen of piano spelen of zo, daar kun je heel hard aan oefenen. En dan word je betere pianist of een betere hardloper. Maar je wordt niet een betere gelovige als je heel erg gelooft. Of je wordt niet een betere, ik ga nou eens vandaag 1 uur heel hard lief hebben, want dan train ik mijn liefde. En dat gaat niet. Dus die theologische deugden, die zijn gaven, die heb je, die krijg je. Hoop is er ook een van. Je kunt niet zeggen van, blijf hopen, hè, doe dat. Ja, dat wil ik wel, maar hoe doe ik dat? En dat is het rare van die deugden. Ze zijn je gegeven. En het eerste wat je moet doen is een gave accepteren. Dat is waarschijnlijk een van de moeilijkste dingen die er is. Dat mensen liefde accepteren. Ik word geliefd. Iemand houdt van mij. Ik ben het waard om geliefd te worden is een hele fijne ervaring. Als het je lukt. Er zijn sommige mensen die doen daar hun hele leven over. Maar nog interessanter vind ik dat, ja, dan vraag ik het maar even aan jou. Wanneer ervaar jij liefde? Als je het ontvangt of als je het geeft?
Ja, dat is een hele goede vraag. Ik denk allebei, denk ik. Ik denk als ik de liefde van mijn kinderen heel duidelijk voel, dan word ik daar heel erg blij en gelukkig van.
Maar inderdaad, het liefde geven aan een ander is natuurlijk ook heel mooi en bijzonder gevoel. En een heel bevredigend gevoel waar je ook heel gelukkig van wordt. Dus ik zou zeggen allebei.
Ja. Ik vond het inderdaad, het is waarschijnlijk ook allebei hoor. Maar voor mij was eigenlijk de ontdekking dat ik ervoer als ik ook als maar, dat vind ik een mooi plaatje of zo. Of dat is een mooi ding, dat wil ik houden. En dat, ik voel liefde voor hè, die piano of... Ik voel liefde omdat ik die liefde geef aan die piano. En dat is iets merkwaardigs. Want wij komen uit een cultuur waarin je geeft en ontvangt en verdient en ervoor oefent. En er zijn dus ook dingen die krijg je als je ze geeft. En dat vind ik mooi om daar lang over na te denken. Of nou, niet veel over na te denken, maar langer bij stil te staan van hoe is dat toch eigenlijk dat iets gekregen wordt als je het geeft. En dat is met liefde zo. En misschien is dat ook al met die andere deugden zo, dat weet ik niet, daar ga ik niet verder op in. Maar ik vind het mooi, liefde, als je liefde kunt oefenen, dan moet je het geven. Dus als je zegt van ik heb te weinig liefde in mijn leven, dan zou ik zeggen, probeer eens eigenlijk dingen te vinden waar jij van houdt en die je liefde geeft. Die je aandacht geeft. Ik heb het nu even over dingen, maar dat kan dus ook, natuurlijk is het eerste, mensen waar ik van hou. En die ik liefde geef, die ik lief heb. Op het moment dat ik hen lief heb, voel ik liefde.
Ja, dus dat kan een piano zijn, maar ook bijvoorbeeld je oma of je moeder of de kat.
Dus het eigenlijk de opdracht is geef maar liefde en probeer liefde te ontvangen. Maar oefenen, dat gaat niet. Het is een deugd die leeft in het geven en het ontvangen. En dat noemen wij als theologen goddelijke deugden. En in de theologie is het zo, geloof en hoop zijn heel belangrijk, maar de liefde is de grootste.
Maar zijn er misschien toch adviezen om daar dat toch wel wat meer toe te kunnen laten?
Stel jezelf eens de vraag, wanneer ben je trouw aan jezelf? Waar doe je het beste aan? Als je van iemand gehouden hebt, is er enige reden om die liefde op te geven? En ik denk van niet. Dat kun je houden. En dan als je dat houdt, houdt het ook jou vast. Ja.
Prachtig. Nou, ontzettend bedankt. Ik denk dat stiekem toch een heel mooi advies is. En ik hoop dat mensen daar goed invulling aan kunnen geven.
Nou, dat hoop ik ook voor hen. Dat heeft mij geholpen. Ja, dank je wel.
Jij ook bedankt. En dan gaan we gauw uit de regen en weer terug naar de studio. Ja.
Dit was de laatste aflevering van een miniserie van 3 podcasts. Over deepfakes, over klimaat en gedrag en over de liefde. Je kunt ze terugluisteren op Spotify en via tilburguniversity.edu/sciencequest. Binnenkort starten we een nieuwe reeks met gesprekken die mensen en maatschappij aangaan van wetenschappers uit verschillende disciplines. Dus hopelijk tot dan!
Dit was Science Quest, de podcast van Tilburg University.